Dus we zijn bezig met verschillende ontmoetingen met de Heer Jezus. Gisteravond hadden ze het over twee ontmoetingen. Wie? Wie hebben Jezus gisteravond ontmoet? Ja, Samaritaanse vrouw. En meneer Herodes met veel blijdschap, met rare motieven. En Heer Jezus is blij met onze blijdschap, maar hij kijkt wel aan onze motieven. Dus in grote lijnen, het duidelijk boodschap voor gisteravond was, ja, iedereen moet ergens beginnen. Je moet beginnen met een ontmoeting met de Heer Jezus. Daar begint je christelijke leven. Het is niet alleen om naar een dienst te gaan of kampen of wat dan ook. Maar ja, je hebt echt een bekering nodig. Ik ook. Zo gaat het. Er is een deur om binnen te komen. Je moet door een deur gaan. En Jezus zegt, ik ben de deur. Dus we moeten wel door Jezus gaan. Maar wat ik merk ook, is dat na een ontmoeting met Jezus, door bekering of een ontmoeting daarna, onze blik op de wereld begint anders te zijn. Er is een verandering in onze blik. Stel je voor, op dit moment iedereen heeft een wereldbeeld. Je ziet de wereld op een bepaalde manier. Je ziet de wereld, je toekomst, je ziet andere mensen, je ziet je leven in Nederland, je ziet de televisie, je ziet alles door een bepaalde bril, een bepaalde manier. Maar wij zijn redelijk anders. Stel je voor dat je komt thuis naar de kamp en je krijgt een brief van de postcode loterij. Je hebt echt 10 miljoen euro gewonnen. En je denkt, nou, het is echt een grapje. Maar nee, je belt en het is echt waar. 10 miljoen euro op je bankrekening binnen een week. Nou, wat doet dat met jou?
Blij.
Ja,
kiss opportunities.
Ja. In een redelijk korte periode van tijd, je wereldperspectief is anders. Nou, met 10 miljoen, ik heb studie echt niet meer nodig. Met 10 miljoen, ja, ik heb nooit echt een baan nodig in mijn leven. Ik kan voorzichtig omgaan. En dus als ik werk, ik zou alleen voor de lol werken. Ik heb geen geld echt nodig. Dus je kijkt televisie en je ziet arme mensen en je denkt, nou, ik kan helpen of niet helpen. Dus je kijkt andersom. Het is een verandering in onze wereldbeeld. En nou, dat is 10 miljoen euro. Maar een ontmoeting met Jezus doet iets met ons ook. We beginnen dan te lezen in Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9. En ik zal de eerste 6 Bijbeltekst lezen. Handelingen 9, 1 tot 6. Saulus. Ja, hebben wij het gevonden? Hoofdstuk 9. Ja. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds briste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg hem van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enig zou vinden die van die weg waren, zoveel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Probeer eens in de schoenen van Saulus op dit moment. Hij heeft een passie voor God. En hij is bezig met een project. Hij heeft een bepaalde wereldbeeld. En dat motiveert zijn gedrag. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heer? En de Heer zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te gaan slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heer zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Nou, hier Paulus is Saulus genoemd. Waarom? Weten jullie waarom? Hij is soms Saulus genoemd en soms Paulus. Heeft iemand een idee?
Voor zijn bekering heet hij Saulus, toch? En na zijn bekering Paulus.
Nee.
Nou, het is...
De Grieken die noemden hem ook wel Paulus. Zoals toch?
Ja, met Petrus. Hij heeft een nieuwe naam door de Heer Jezus gekregen. Maar de naam van Saulus, het is echt een Hebreeuwse naam, zoals koning Saul, dus een Hebreeuwse naam. Dus hij is hier op bekering met de naam Saulus, maar na bekering hij bleef met de naam Saulus. Maar vanaf hoofdstuk 13 of zo van Handelingen, dan zijn naam is veranderd naar Paulus. Het is dezelfde naam, maar in Latijn. Paulus is in Latijn, Saulus in Hebreeuws. Dus omdat Paulus was meer bezig in de bredere wereld te werken. Dus zij noemen hem, als ik ga naar Colombia, meteen mensen zeggen tegen mij, hermano Felipe. Niemand noemt mij Filip daar. Mijn vrouw is Anneke hier in Nederland, maar niemand noemt haar Anneke in Colombia. Ze gaat binnen, het is hermana Joanna. Dus het heeft te maken met een taal en een geografische gebied. En wat ik merk van Saulus of Paulus, is dat hij is wel altijd een enthousiast man. Hij is een man die is gedreven met passie voor verschillende dingen. En aan het begin op dit moment, in hoofdstuk 9, we zien Paulus had wel een bepaalde Joodse wereldbeeld. Hij zag de hele wereld door de bril van Joderdom. En dan hij zag andere mensen, hij zag zichzelf. Jullie hebben een stuk uit Filippenzen 3 gelezen. En ja, ik ben een Hebreeën en van een bepaalde stam, een belangrijke stam. Ik heb een belangrijke onderwijs gehad. Ik vast, ik doe veel, veel mooie dingen. Nou, jij hebt ook een wereldbeeld. Is dat een normale Nederlandse woord? Worldview. Wereldbeeld?
Ja,
ik heb het gegoogeld, dus ik hoop dat dit goed is. Wereldbeeld. Jij hebt ook een wereldbeeld. En ik ben bijna zeker dat jouw wereldbeeld is anders dan die van mij. En daarom, wij kijken dingen soms niet echt anders, maar wel een stuk anders. Ik was, waar is Rihanna? Zij was hier, we hebben samen gegeten. Kijk, je bent 6 maanden in India geweest. 6 maanden in een land zoals India verandert je wereldbeeld. Ja, je komt terug naar dezelfde plek, dezelfde huis, dezelfde bed, dezelfde school, dezelfde gemeente, dezelfde, maar je ziet alles een beetje anders. Waarom zijn ze... Ja, mensen hebben de vast wereldbeeld van Nederland en jij hebt een beetje meer gekregen. Dus je ziet het een beetje anders. Naomi met je vader van Brazil. Je hebt een ander wereldbeeld van andere mensen hier. Yes? Als mensen praten over Brazil. Veel van ons, wij denken over voetbal. Wedstrijden en zo. En je denkt misschien een beetje over voetbal. Maar je hebt veel meer ideeën. Ja? Nou, het is niet mis om... verschillende wereldbeelden te hebben. Maar het is goed om bewust te zijn dat onze wereldbeeld is ontwikkeld door verschillende inputs. Jouw opvoeding van je ouders, je kreeg een bepaalde wereldbeeld. Toen ik 17 jaar oud was, ik ging weg van mijn huis en ik ging in Londen wonen. voor 2 jaar met mijn opa en oma. Nou, na 1 jaar mijn oma stierf, dus is het tweede jaar was alleen met mijn opa. Maar ik herinner wel, toen ik zei, ik zat in de auto met hun, op een zondag ergens te gaan. En zij waren, ja, vrolijke echtpaar, maar zij keken buiten en zij waren erg kritiek van, ze had veel kritiek over de maatschappij op een zondag. Kijk eens, iemand daar, hij was zijn auto op de dag van de Heer. Kijk eens, dat winkel is open. Oh, wat een ellendige, slechte wereld. Ja, voor mijn opa en oma, ook klassiek muziek was ook van de wereld. Die was echt, veel was echt slecht in zijn ogen. En dan ik zat daar om 17, ik had mijn hele achtergrond in Zuid-Amerika. Zondag was een koopdag in Colombia. Iedereen van het dorpje komt op zondag om dingen te kopen. Dus het hele idee dat op zondag geen balletjes en geen studie en veel regels op een zondag past niet bij mijn wereldbeeld. Maar ik merk, ze hebben wel een andere, en ze houdt veel van God en de Heer Jezus en zo, maar ze hebben wel een andere wereldbeeld. Dus we kregen veel van onze wereldbeeld van huis uit. Ook van onze opvoeding van de gemeente en zo, dat onbewust, je kreeg een bepaalde idee, dat misschien andere christenen zijn slecht. Of misschien, ik denk dat zij naar de hemel komen, maar net. Of je denkt, elke christen is hetzelfde. Of je hebt een opgroeiing waar, elke religie is goed of zo. Dat is een deel van je wereldbeeld. Je krijgt veel van je wereldbeeld, komt ook van je school. Van ongelovigers. Van televisieprogramma's. Van je Facebook. Omdat je veel contact met mensen en dan dingen dat... Ik herinner me de eerste keer, ik was op vakantie met mijn ouders in Amerika. De eerste keer dat ik heb 2 mannen zien zoenen op een motorfiets. En ik kijk uit de raam uit en ik denk, wat gebeurt hier? Het heeft echt een indruk op mij. Het is echt in de openbaar zo. Maar in de loop van de tijd, het wordt meer en meer normaal. Ja, het is een ander, het is een eigen leven, dat is een... Onze wereldbeeld heeft veel invloed van buiten. Van je vrienden, wat je vrienden normaal vindt. En het is goed om te weten dat wereldbeelden zijn... Ja, ik heb, een paar dagen geleden nieuws gezien. Poetin, wat denk je van Poetin? Nou, in het algemeen... Noord-Amerikaanse mensen hebben een slechte beeld van Poetin. Ik weet niet wat jij denkt van Poetin, maar ik heb gelezen dat 80% van de Russische mensen zijn echt enthousiast achter Poetin. Gaan enthousiast achter Poetin. 80%. En dat voor een man die zo lang is in politiek bezig, dat is redelijk impressive. Wat denk ik dan? De Russische mensen hebben een andere wereldbeeld dan ik. Ja? Zij denken misschien dat hier komt de vijand, Amerika, misschien Europa, en ze komen met NATO en ze komen dichterbij, bijna aan de grens van Rusland. We moeten dat echt stoppen, man. En wij denken, de vrijheid, democratie gaat breder en breder. Dus wij hebben een andere wereld. Het niet mis, maar dan. Over christendom, het is ook goed om te weten wat is onze wereldbeeld. En natuurlijk, dit is niet een psychological of sociological analysis vanochtend. Ik wil graag laten jullie zien dat de beeld van Paulus is veranderd. En dan we gaan ook naar een vrouw, redelijk kort is al ook een beeld van een vrouw, haar wereldbeeld, hoe het is ook veranderd. Over 3 onderwerpen. Hoe is de beeld van Jezus, van Paulus, Saulus, veranderd zijn beeld van de Heer Jezus? Hoe zijn zicht op Jezus is anders? Voordat hij heeft Jezus ontmoet op de weg naar Damascus, wat heeft Paulus over de Heer Jezus bedacht? Wie was Jezus in de ogen van Paulus voordat hij tot bekering kwam? Wat denken jullie?
Oplicht.
Oplicht.
Bedrieger.
Bedrieger. Jezus zegt dat hij een Messias was. En wat dacht Paulus, Saulus?
Godslasteraar.
Ja, hoe kan hij een Messias zijn? Ja, gekke man. Hij had een andere verwachting van een Messias. Hij houdt van God en ja, de Messias moet komen om de vrijheid naar Israël te brengen. En dat man van Galilea hebben niets gedaan. Wat denken jullie, wat andere gedachten denken jullie past bij de beeld van hoe Paulus over de Heer Jezus dacht voor bekering? Dus Jezus was een Jood. Dus we zien, ja, hij is een verrader van de Joden mensen. En hij zegt dat hij een Messias was. En nee, dat klopt niet, volgens Paulus. En sommige mensen zeggen dat Jezus God was. Nou, helemaal, dat klopt helemaal niet. Dat is lastig. Ja, dus, nou, we hebben Jezus gedood gemaakt. Nou, gelukkig. Maar ze bleven volgelingen van de Heer Jezus bezig met dat rare leer. En daarom was hij bezig met het project. We hebben net over gelezen. Maar toen Paulus heeft de Heer Jezus ontmoet op dat weg naar Damascus. Dan op dat moment iets verandert in de ogen, in de hart, in de gedachten van Paulus. We hebben net gelezen daar, dat hij zegt, waarom volgt u mij en wie bent u heren? Vers 6, verbaasd, Paulus zegt, heren, wat wilt u dat ik doen zou? Kijk eens, het is echt een radicaal anders. Op één moment, je bent een verrader, je bent een slecht, en op de andere moment, Jezus wordt de heer van Paulus en ik wil graag jou volgen. Fantastisch. Nou, voordat wij verder gaan, een vraagje. Wat is jouw blik op de Heer Jezus? Ja, het idee om dit door te geven is niet een mooie boodschap over Bijbelse mannen of zo te geven. Maar het is ja, hoe zie ik de Heer Jezus? Als je vraagt mensen op je school, wat denk jij van de Heer Jezus? Ze hebben wel een blik. Een mooie leraar of... ja, een religieuze man of ja, mooie ideeën of misschien nee, hij bestond niet. Is het misschien een figment van de imagination of, er zijn veel verschillende ideeën. Maar de vraag is, wat is jouw blik, wat is jouw zicht op de Heer Jezus? Nou, gisteravond in verschillende groepen, we hebben het gehad over bekering. En dan sommige mensen, ja, bekering is precies zo. Zo gaat het. Met deze gebed en zo. En een beetje van een formula. En nou, ik heb geleerd om een beetje meer voorzichtig om te gaan met het verhaal van bekering. Omdat God heeft verschillende methodes met verschillende mensen. Maar wat is wel duidelijk is dat je blik op Jezus na bekering. En soms voor sommige mensen het is een proces. Voor soms het is een klap. En het gebeurt in één avond of in één minuut of zo. Dat kan ook. Maar met een gebed of met iets anders. Maar je blik op Jezus is anders. Je ziet niet meer de Heer Jezus als een mooie figuur van de Bijbel of een leraar. Je zegt, nee, hij is mijn redder. Hij is mijn Heer. En dat maakt een grote verschil tussen een christen en een ongelovige. Jouw zicht op Jezus. Nou, een andere ding dat heeft veranderd voor Paulus, is zijn zicht op zichzelf. Hoe hij zag over zichzelf. Gisterenochtend, onze eerste tijd samen gisteren, hadden wij een kennismakingsspel. Herinneren jullie de eerste vraag van de kennismakingsspel?
Ja, wie ben jij?
Van de kennismakingsspel. Nou, dat klinkt een lekker eenvoudige vraag. Dat iedereen kan natuurlijk iets daar schrijven. En ik merk dat sommigen had moeite met de vraag. Niet met de vraag, met de antwoord. En ik denk, ja, de meer dat je denkt over de vraag, de moeilijker is de antwoord. Als je bleef lekker oppervlakkig, ja, ik ben Philip, ik ben een Engelsman en zo, dat is het. Ja, volgende vraag. Oké, maar als je denkt een beetje, ja, wie ben ik echt? Nou, dan, je kan de hele ochtend daar blijven met je pen in je hand of je vinger in je neus of zo om te denken, nou, ja, wie ben ik dan, hè? En het is wel een belangrijke vraag. Nou, sommige mensen denken dat zij zijn iets vanwege wat zij doen. En dan als je vraagt iemand, wie ben jij? Ze zeggen, ik ben een accountant. Of ik ben in politiek bezig. Of ik ben psycholoog. Ja, zijn identiteit, wie ben ik, is verband met een baan of een opleiding. En zij denkt dat opleiding geeft een bepaalde status. Ja. Ik ben niet een normale persoon. Ja. Ik ben een accountant. Of ik ben een... Dan dat naam geeft hem een beetje status. Dus een identiteit is verbonden met wat ze doen. Of andere mensen, ja, ik ben een buurman of ik ben een buur, farmer. Of ja, dat kan ook. Of een computer of zo. Maar wij zijn veel meer dan wat wij doen. Andere mensen zoeken zijn identiteit in wat zij hebben. Ze hebben een grote auto of ze hebben veel land of ze hebben iets. En dan, ze voelen zichzelf nuttig of belangrijk vanwege zijn bezittingen. Het gebeurt niet zo vaak met jonge mensen, omdat we hebben weinig. Dus, maar in de loop van de tijd, je verzamelt dingen. En dan je denkt, ik heb hard gewerkt. Kijk eens, dat ben ik. Andere bron van onze identiteit is vaak wat andere mensen van ons denken. Is dat belangrijk wat andere mensen van ons denken?
Ja, dat vinden we soms wel, maar ik denk wel dat het is niet belangrijk, maar dat vinden we soms wel.
Ik denk dat iedereen van ons heeft een moment voor de spiegel vanochtend gestaan. Misschien om onze paar hartjes in de juiste richting te zetten of zo. Ja of nee? Ja? Maar in de loop van de dag, je ziet je eigen kop niet. Hey, je hebt het net gedaan voor andere mensen, niet voor jezelf. Toch? Nou, het is niet mis. Ik zou niet zeggen, dan maakt niet uit, jongens. Nee, maar een beetje aandacht is noodzakelijk, omdat wij wonen in een sociale wereld. En als je je tanden niet poetst, je verliest je vrienden en zo. Dus je moet een beetje aandacht geven aan je lichaam en zo. Maar het probleem is als je identiteit is gemaakt door wat andere mensen van jou denken en verwachten. Ik herinner toen ik 19, 20 jaar was. Ik was een student in Londen. En op zondag ik ging naar een bepaalde vergadering. En bijna altijd, ik was uitgenodigd om met een gezin om te eten. Gezin uit de West Indies. En ze hadden drie kinderen, een beetje ouder dan ik. En ik vind de vrolijke sfeer van de West Indische mensen fijn. En ik vind de grapjes maken ook fijn. Dus we hadden altijd een gezellige zondag met. Maar ik merkte na een paar maanden, zij hadden een bepaalde beeld van mij. Dat ik was een grappige jongen. En dan dacht ik, ik maak grapjes en zo, maar dat ben ik echt niet. Maar ik merk dat de verwachting op de maaltijd was, ze verwachten een nieuwe grapje of een opmerking en zo. Dus er was een bepaalde verwachting rondom mij, dat begon mij een beetje te stressen. Ik denk, ik heb af en toe een grapje, maar dit is echt... De verwachting van mensen, wat mensen van jou denken, soms hebben echt een verkeerde beeld van jou. Nou, voor sommige mensen, ze hebben ook een andere bron van identiteit. En dat is echt jammer. Soms zijn bron van identiteit is iets vervelend. Dat heeft in zijn verleden gebeurd. Ja, zij hebben een scheiding van de ouders gemaakt. En dat heeft een sterke indruk op hun gemaakt. En dus ik ben een kind van een gescheiden gezin. En dat bepaalt veel van zijn eigen identiteit. Wie ben ik? Die denken, ik ben een arme zoon of dochter van een gescheiden gezin. Of iets met je geboorte. Ik denk, ja, ik ben zo geboren en ik wil een beetje anders of zo. En ja, dat maakt mij wie ik ben. Voor sommigen, het is een verkrachting. Verkrachting of zo, of iets seksueel of zo, heeft echt een sterke invloed op mensen, hoor. En dan dat kan blijven hangen en je denkt, ja, dat bepaalt een beetje mijn identiteit, of een sterke mate mijn identiteit. Filippenzen, gaan wij doen dan naar Filippenzen. Wat, hoe dacht Paulus over zichzelf? Galaten, Efesus, Filippenzen. Als het goed is, jullie hebben vers 1 tot 14 gelezen, maar op dit moment ik zal vers 5 en 6 lezen. Hier is de blik die Paulus had over zichzelf en hoe het anders was. Hij was besneden op de achtste dag. Nou, tegenwoordig, mensen zijn niet zo trots erop, maar blijkbaar in die tijd, het was echt een statussymbool. Ik herinner een paar jaar geleden, ik denk in België, en ik praat over Abraham. Hij heeft zijn zoon op de achtste dag versneden. Niet besneden, maar versneden. Dat was niet het juiste Nederlandse woord. Besneden op de achtste dag uit het gezag van Israël, van de stam van Benjamin, Hebreeër uit Hebreeën, wat het wet betreft en Farizeeër, wat ijver betreft, enthousiasme en vervolger van de gemeente. Dus op een bepaalde plek, Paulus was echt een belangrijke man. In de ogen van Joden, hij was echt A1. Maar vers 7. Maar wat voor mij een winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Als beslist, ik beschouw ook alles als een schade vanwege de voortreffelijke van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Beste mensen, wat jij en ik ben in de ogen van God, dat is wat wij zijn. Onze identiteit is niet bepaald door wat ik heb, wat je studies, wat je opleiding, wat je werk is, wat je doet. Het is niet bepaald door iets verleden, verkeerd in je verleden of zo. Het is bepaald door wat God, wat hij van mij denkt. Dat ben ik echt. Dus ik zie Paulus, hij was een belangrijke Jood, dat was een beeld van zichzelf. En nu wat maakt hem zo blij is dat ik ben een kind van God. Dat was zijn identiteit. Ik ben vergeven, een vergeven zonder. Dat was zijn nieuwe identiteit. Ik ben, zegt Paulus, ik ben nu een slaaf van de Heer Jezus. En dat geeft hem identiteit. Hoe zie jij jezelf? Ongelovige mensen, dus niet christelijke mensen, zij denken, ik ben de baas van mijn leven. Ik doe wat ik wil, hoor. En zij kunnen dat zeggen tegen de ouders, zij kunnen dat zeggen tegen de leraars op school, tegen de psycholoog. Ik ben de eigenaar van mijn leven, ik doe wat ik wil. Ben jij anders? Ben jij met de gedachte, ja, ik ben de baas van mijn leven en af en toe ik doe iets voor de Heer Jezus, omdat hij is ook cool man. Of heb je dat nieuwe blik over jezelf? Nee, ik ben niet meer van mijzelf. Als ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven, dan ik ben eigendom van de Heer Jezus. En dat is mijn nieuwe identiteit. En het is fantastisch zo. Een slaaf van de Heer Jezus, zegt Paulus. Dus, hoe zie je jezelf? Het is niet een retorische vraag, maar je moet niet je hand opsteken of zo. Maar ik wil dat vragen omdat het idee onder kamp is om te omgaan met Jezus anders, of te groeien. En dan als we blijven denken dat ik ben een eigenaar van mijn eigen leven en af en toe ik doe iets moois voor Jezus. Je bent echt anders dan iemand die zegt, nee, ik ben van de Heer Jezus en dat is mijn passie om de Heer Jezus te volgen. Nou, Filippenzen hoofdstuk 1, vers 21. hoe zag Paulus zijn leven na de bekering, zijn missie, zijn reden voor zijn leven? En hier is iets moois in 1 Filippenzen 1, 21. Want het leven voor mij in, want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbare werk. Vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Hier is een Paulus, hij worstelt. Nou, is het beter om dood te gaan, of is het beter om in leven te blijven? Nou, sommige echt depressief mensen hebben dan ook datzelfde worteling. Nou, ja, wat zal ik doen? En Paulus, ja, hij was in de gevangenis. Nou, wat, misschien komt iemand om mijn hoofd af te snijden. Nou, is dat een goed plan of kan het beter? Nou, als mensen nemen mijn hoofd weg, dan ik ga met Jezus. En dat is mijn basis. Dat is echt, fijn op hem. Maar ik heb veel goede werk nodig hier op aarde. Wat is het woord? Vruchtbaar werk. Beste jonge mensen, God heeft jou ook geroepen. En hij geroepen iedereen van jullie en mij, iedereen met een doel. Hij heeft een plan voor mijn leven, voor jullie leven. Hij heeft ook vruchtbaar werk voor jou en voor mij te doen. En komt een tijd waar wij zullen naar de hemel gaan. Hij zal ons roepen om thuis te gaan. Wij leven hier op aarde niet voor altijd. Het is een bepaalde tijd. En soms het klinkt, ja, ik heb zoveel jaren te leven. Ja, misschien wel, misschien niet. Ik ben net over 50 geworden. Ik denk, nou, 50, dat betekent dat ik ben tenminste half de wegen weg. Een rare gevoel. En dan, God heeft ons geroepen met iets moois, met een plan. De vraag dan is, voor jou en voor mij, is wat is de drijvende kracht in mijn leven? Wat leef ik voor? Ik merk dat ook een culturele iets. Als je wil een opleiding zoeken hier in Nederland, de standaardvraag is, wat vind je mooi om te doen? Waar krijg je lol van, energie van? De standaardvraag in veel andere landen is, waar zijn de banen, wat hebben mensen nodig? Ik moet geld verdienen. Ik moet een bijdrage leveren om te leven. Het is anders, hè? En misschien het is goed als je een baan vindt waar je hebt lol en je krijgt geld dezelfde tijd. En dan je bent echt in de goede plek. De wereld, het is wat leef ik voor? En dan ook als jullie nemen beslissingen om studies te doen, om verder een baan te zoeken, is het alleen om, ja, ik heb geld nodig, wat is Gods plan voor mijn leven? Hoe kan ik door mijn werk Gods plan uitvoeren? God heeft ook vruchtbaar werk voor jou en voor mij. En betekent niet dat iedereen moet stoppen zijn werk en zendingen ingaan of zo. Nee, iedereen kan God dienen in zijn eigen plek, maar God kan echt mooie dingen door ons werken. Waar leef je voor? Voor jezelf? Om lol te hebben? Of je denkt, ja, ik heb een roeping over mijn leven. Het is niet zo duidelijk op dit moment. Misschien wordt het duidelijker. Zo gaat het. Maar echt een passie om de Heer Jezus te dienen. Paulus' blik op zichzelf, op God Jezus, op zichzelf en op zijn missie waren anders na de ontmoeting met de Heer Jezus. In de volgende 10 minuten zo, ik hoop te praten over een andere persoon. En dat is niet een man, maar een vrouw. Het is goed een evenwicht te hebben, hè? Mannen en vrouwen en zo, dus wel. En wij zullen een beetje over deze vrouw lezen in Lucas hoofdstuk 8. Ik heb in de laatste jaar of zo, anderhalf jaar, ontdekt, ik wist dat niet vroeger, dat Lucas is the most gender sensitive van de evangelisten. Dat betekent dat Lucas geeft veel meer aandacht aan vrouwen dan Johannes en dan Matthäus en dan Marcus. De eerste twee, drie hoofdstukken van Johannes, van Lucas gaat over Maria met de baby naar de tempel en de Anna de profetees. De helden van de eerste paar hoofdstukken van Lucas zijn vrouwen. En de mannen zijn een beetje zo. De vader van Johannes de Doper heet twijfel, is twijfelachtig en zo. In de laatste hoofdstukken van Lucas, ook de vrouwen zijn de helden. De vrouwen zijn naar de kruis van Jezus bleef staan. De vrouwen zijn naar de graf gegaan. De vrouwen zijn de eerste om Jezus te ontmoeten. En een boodschap naar andere mensen. En de mannen, nog een keer twijfelachtig, zij geloven er niet zoveel. Het is in Lucas dat we leren veel over. Ik had vroeger het idee dat Jezus wandelt bijna altijd met 12 mannen. Het was een mannelijke club. En dit is waar, hij ging met de mannen. Maar ik merk van Lucas, ik heb geleerd, dat zijn veel vrouwen die was altijd bij hem ook. Mooi, hè? Hoofdstuk 8, Lucas 1, 2 en 3. Dus we lezen deze drie teksten en we pakken een van de vrouwen. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad, hij was Jezus dus, van stad tot stad en dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem. Nou, dat past goed bij Matthäus en Marcus en Johannes ook. 2. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele, vele andere vrouwen, die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Dus een aantal van deze vrouwen had een portemonnee of kippen of wat dan ook. En zij maken soepjes en zo voor de Jezus en de team. En zij gingen door. Ja? Toen Jezus op aarde was, hij eet niet manna elke dag. Hij eet normale voedsel. En ze hadden ook een barbecue nodig. En dus er was ook een groep van mensen rondom zich. Nou, de vrouw dat ik wil op de zonnetje zetten. De Nederlandse uitdrukking, hè? Sorry. In het zonnetje zetten voor een paar minuten is Maria Magdalena. Wat kennen jullie over Maria Magdalena?
Dat was een vrouw die bezeten was van 7 demonen, maar ook dat zij door één woord van de Heer Jezus zelf werd bekeerd.
Oké, dus we weten dat zij een vrouw was. Prima. Dat zij had 7 demonen. En dat Jezus heeft haar bevrijd. Met 1 woord of 3 woorden. Dat weet ik niet. Soms het is een proces. Soms het is een klap. Dus we hebben dat niet duidelijk in de Bijbel uitgeschreven. Wat meer weten wij over Maria Magdalena?
Ze was de eerste die bij het leven van Jezus
kwam. Ja, zij ging alleen. Snel, vroeg op zondagochtend. Wij lezen dat in Johannes. Nou, soms weken, ja, er is niet te veel meer om te, ja, de Bijbel heeft niet te veel informatie over Maria Magdalena, maar soms weken dingen over een persoon leren, omdat het niet staat. Ja? Het is een gewoonte in die tijd om de naam van een vrouw te gebruiken en haar identiteit duidelijk te maken met sociale verbindingen. Dus Maria, de zuster van Martha. Of Maria, of een andere vrouw, Susanna, de vrouw van meneer zo en zo. Maar van Maria Magdalena, we hebben geen informatie over ouders of over haar man. Dus het is redelijk duidelijk dat zij is niet getrouwd. vanwege, ja, dus geen Harman is niet nergens genoemd. Dus zij is most waarschijnlijk een niet getrouwd vrouw. Wat meer kunnen wij leren? Wat leren wij van de feit dat zij had 7 demonen? Is het normaal om demonen te hebben?
Nee.
Nou,
misschien zat ze in een slechte kring of zo.
Ja, mijn beperkte ervaring met mensen met demonie, met problemen, zijn bijna altijd mensen met een moeilijke achtergrond. Met prostitution of zo, of diepe drugproblemen of zo. Ze stellen zich zijn leven open naar de invloed van demonen. Dus ik vraag me af, misschien deze vrouw heeft ook een moeilijke, Maria Magdalena dus, een moeilijke achtergrond. Dus niet getrouwd en moeilijke situaties in haar achtergrond. En als je hebt iemand ontmoet met demonie, met een last van demonen, je merkt wel dat is echt heftig en moeilijk. Je bent nooit echt vrij. Je bent redelijk bang van dingen. In de nacht, nachtmerrie komen vaak in de nacht. Dus het is een onrustige leefstijl. Je kan geen medicijnen nemen ervoor. Maar je probeert soms om dat te doen. En je wordt echt onrustig. Dus dit is de achtergrond, denk ik, van een vrouw zoals Maria Magdalena. Nou, het woord Magdalena betekent, ik heb het hier, een toren. En als je leest commentaren in Maria, een toren. Was dat omdat zij een sterke vrouw was? Een beetje zoals een koelkastvrouw. Sterke. Maar Magdala was ook een naam van een stad. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dat zij kwam van Magdalena. Dus je kan een keuze maken. Maar ik denk het is meer waarschijnlijk dat zij komt van een bepaalde stad. En daarom zij is een beetje anders van de andere Maria's. Nou, ik zal redelijk snel door de 3 blikken van Maria zien. Hoe heeft Maria hier Jezus gezien, haarzelf gezien en haar missie op aarde gezien? Haar blik, haar zicht op. Hoe heeft Maria Magdalena de Heer Jezus gezien voor de tijd van haar bekering? Precies, we weten het niet. Nou, er is niks, dus wij kunnen raden. Maar wij kunnen wel voorstellen, hoe heeft Maria Magdalena de Heer Jezus gezien na haar bekering? Wat denken jullie? Wat was de blik van Maria op de Heer Jezus na haar bekering?
Was de redder, zeg maar.
Ja. Kijk eens, als je hebt een probleem, een zware probleem voor een lange tijd, en dan iemand komt met een oplossing, je voelt zo blij en vrij van, ja, dus je ziet Jezus met andere ogen. Samen met een andere buur in Colombia, we hebben gewerkt met een nieuwe zuster. Ze had een leven van, ze was een prostituee. En zou ik zeggen, een lagere sociale niveau prostituee. En zij kwam naar de vergadering en zij zat altijd buiten om te luisteren. Ze kwam niet binnen. Dus we hebben haar bemoedigd, hey, kom binnen, het is gratis, kom binnen. En na een paar weken, ze begonnen om de achterbank te zitten. Maar net de dienst was klaar, ze ging meteen weg. Maar ik vind het fijn dat ze kwam. En na een tijd, we hebben met haar gesproken en wil jij zijn counseling hebben? We waren bezig in die tijd met een boekje van Neil Anderson over 7 stappen voor bevrijding. En we vinden het echt een nuttige boekje voor mensen met de demonie. En dus we hebben een afspraak gemaakt om elke week om te komen over haar situatie zonder te beleiden. Heer Jezus te leren kennen. En in de vergeving. Dus veel, met haar de bevrijding kwam door vergeving. In mijn boekje heb ik geschreven over een beetje van haar verhaal. Maar wat ik merk, en ik vergeet nooit, was dat na een paar weken, en de bevrijding van demonie is niet altijd een klap hoor, het is echt soms een proces. En dan er was een breakthrough en zij heeft begonnen haar man te vergeven in de naam van Jezus. En dat was echt moeilijk voor haar. En dan de broer naast mij begon te bidden in de naam van Jezus. Het is echt een demonische verbinding. Het is een lange verhaal, dus ik zal het niet in 10 minuten geven. Maar wat ik herinner wel, was op een bepaald moment, zij heeft vergeven. En iets van haar was weggegaan. Ja, je ziet dat iets verandert in haar. En zij kijkt ons aan. En voor de eerste keer, ik denk in 6 maanden, zij keek ons in de ogen. Hij is weg, zegt ze. En je ziet de blijdschap in haar ogen. Zij heeft gebleven voor de bisschop in de avond. En zij heeft gevraagd voor een lied. Ik was verbaasd dat zij dit door haar mond open in de dienst. Dat was niet gewoond in onze gemeente. En zij heeft gevraagd, kunnen wij zingen dat lied Ik ben vrij? Zo. Me libero, de Spaanse. Hij heeft mij vrij gemaakt. En wij hebben dat lied gezongen met zoveel passie. Om te zien de bevrijding. Als iemand komt tot bevrijding. Je bent zo blij met de Heer Jezus. Omdat het is niet alleen een academische. Ja, Heer Jezus is goed en Satan is slecht. En ik kies voor dit. En oké, handtekeningen en zo. Maar je bent echt vergeven. Je bent vrijgemaakt. En ik zie met Maria Magdalena. Zij is zo. Zij volgt Jezus met zoveel passie. Veel meer passie dan ik zie met dat discipelen. De mannen. Ik zeg niet dat de mannen zijn verkeerd of zo, maar nee. Maar met Maria Magdalena, ik zie dat zij is zo dankbaar. Zij dient het team, we hebben dat in Lucas afgelezen. Met een beetje meer tijd, we kunnen ook Johannes 20 lezen. En daar lezen wij dat op zondagochtend, vroeg in de ochtend, toen de discipelen nog snorkten. Dus op dat moment, Maria Magdalena, zij wacht niet voor de discipelen Petrus op te staan. Hey, zij ging meteen naar de graafplaats van de Heer Jezus. Maria Magdalena was aanwezig toen Jezus op de kruis stierf. Ze was er. Toen die hebben Jezus, de lichaam van de Jezus naar de graaf gebracht, daar was Maria. Vroeg in de ochtend op zondag, daar was Maria. En zei, kijk, het is leeg. Zij ging terug. Hey, Petrus en Johannes, het is leeg. Dus zij komen rennen om te kijken. En zij kwam ook terug met hen om te kijken. Oh, ik zal één tekst hier misschien lezen. Johannes 20. Vers 1. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg. Zonder wekker. Ze was wakker en ze ging in de donker. Naar het graf. In vers 11, de verschijning aan Maria Magdalena. Vers 11, maar Maria stond huilend buiten bij het graf. 3 dagen na de dood van de Heer Jezus. Ze stond buiten huilend. En ze heeft 2 engelen gezien. In vers 16, dan op vers 15, dan komt Jezus en is opgestaan Jezus. Voordat hij ging naar de andere discipelen. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom haalt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. Vers 16, Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent meester. En Jezus zegt tegen haar, houd mij niet vast. Waarom heeft Jezus dat gezegd? Omdat Maria had hem vast. Dat zegt iets over Maria. Na bekering, na de ontmoetingen met Jezus, na een tijd met de Heer Jezus, de liefde van Maria voor de Heer Jezus, maar dan is ze echt groot. Hoe is jouw liefde voor de Heer Jezus vergelijkbaar met die van Maria? in de voorbereiding laatst nog een keer deze teksten opgezocht en zo. En ik denk, nou, wat een mooie voorbeelding. Natuurlijk, mannen en vrouwen zijn een beetje anders, maar wij als mannen, wij kunnen ook veel liefde hebben. Ook hoop ik voor de Heer Jezus. Wat was de blik van Maria over zichzelf? Ik denk voor bekering, toen zij had problemen, toen zij had demonen en zo. Misschien zij dacht, ja, ik ben niet de moeite waard om te leven. Satan is gekomen om te roven, om te doden en om te vernietigen, is de tekst. Mensen met demonen zijn altijd gedreven om zelfmoord en zijn leven te eindigen. Op een manier of een andere, dat is, zijn leven is niet meer de moeite waard. Maar Jezus heeft iets anders gebracht. Dus ik zie Maria voor bekering, heeft ook dat, ja, ik ben niet waardevol. Maar na bekering, ze had een andere blik op zichzelf. Als een enthousiast volger, discipelen, discipline van de Heer Jezus. En over haar missie. Ik denk voor bekering, voor de ontmoeting met Jezus, Maria had weinig doel voor haar leven. Mensen, of echt zelfgericht. Mensen met veel problemen zijn vaak gericht op zichzelf. Mijn problemen, mijn oplossing, ik probeer dit, ik probeer dat, arme ik. En ik denk, Maria met 7 demonen moet ook een beetje ik gericht zijn om haar problemen op te lossen. Maar na bekering, ik zie dat zij is trouw aan de Heer Jezus. Zij is getuigd van hem naar de discipelen. En ik lees in Handelingen 1. Wie heeft Handelingen geschreven?
Lucas.
Aha. En daarom, hij noemt ook veel vrouwen in Handelingen. In Handelingen 1, de discipelen zijn samen om te bidden. En de vrouwen zijn ook erbij. En ik ben bijna zeker dat Maria Magdalena was ook erbij. Nou, tijd om te stoppen. Bijna koffietijd. Dus tijd om te stoppen. Gisteravond hadden wij over jouw bekering. Mijn vraag nu is, vanaf jouw bekering, was het een proces of was het een moment? Oké, maakt niet zoveel uit. Na je bekering is jouw wereldblik anders. Kijk je aan de Heer Jezus op een andere manier dan je vrienden op school, op universiteit, op je werk? Kijk je aan jezelf anders van je ongelovige vrienden? Is er een verschil tussen jouw blik op jezelf en je vrienden, je ongelovige vrienden? En derde, vanaf je tijd van je bekering, hoe is jouw blik, jouw zicht op je missie van je leven? Wat is jouw doel? Wat leef je voor? Is het een stuk anders van ongelovige mensen? Of is het hetzelfde van ongelovigen met een christelijke sausje erop? Mijn dochter was bezig aan het winkelen een paar weken geleden. Hebben jullie dit winkel ook in jullie pronto? Dit winkel, hebben jullie dit winkel in jullie buurt? Alleen in Eindhoven?
Nee.
Nee? Elburg ook? Zij heeft dit gekocht. En ik heb gevraagd, kan ik het lenen? Ze zegt, ja, maar voorzichtig, pa. Ik zeg, ja, ja. Find something you would die for and live for it. Nou. In onze stille tijd als een team vanochtend hadden wij de gedachte dat Heer Jezus dacht dat jij was de moeite waard. En hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Is de Heer Jezus de moeite waard voor jou? If he's worth dying for, he is worth living for. Mooie gedachte. Zullen we bidden? Heer Jezus, wij zijn dankbaar dat u heeft ons de moeite waard gevonden om uw leven voor ons te geven. Heer, dat u ziet de vrucht van uw lijden, de vrucht van uw werk op de kruis, en u voelt zichzelf tevreden en blij. Wat een wonder. Heer Jezus, dank u wel dat u heeft het leven van Paulus, Saulus en ook van Maria veranderd op een echt anders. En dank u wel, Heer, dat u wil ook onze leven veranderen. Niet alleen om klaar te maken naar de hemel te brengen, maar dat u wil onze leven, onze blik op onze leven hier op aarde ook veranderen. Dat u heeft een doel voor ons leven. U heeft ons geroepen hier om iets voor u te doen op aarde. En wij stellen ons beschikbaar nogmaals vannacht, vanochtend, Heer Jezus. Dat u zal uw roeping duidelijk in elke hart maken. En wij bidden hier voor dat passie ook in onze harten. Om u te volgen, zoals Maria Magdalena. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.